Nou, het is weer heel bijzonder om in jullie midden te zijn. Oh ja, dank je. Oh, hij staat er al. Nou. Ik wil het vanmorgen over wapens hebben, want de hele wereld is in een wapenwedloop bezig. En we horen niet anders dan wapens en tanks. En man, overal worden we gek gemaakt met F-35's. Maar ik laat jullie vanmorgen ook wel wat wapentuig zien. En niet alleen dit. Als je hier naar kijkt, ja, dan snappen jullie het wel. Het ziet er wel een beetje eng uit. Hè? Het is een beetje ouderwets, maar het kan ook anders. Kijk, even kijken, hoe doet hij het? Hij doet het nog niet. Ja. Nee, dat is Ebron. Het kan ook anders. Ja, doet hij het? Proberen?
Ja.
Nou, die ervaart niet echt de joy of his salvation, wat we gezongen hebben. Het is een beetje, hè, en dan zie je hem, denk je van, nou jongens, hè. Maar die wapenrusting, ja, het is een beetje een bang mannetje hier, en hij ziet de vijand, hij denkt van, ja, ik heb het wel, maar wat doe ik ermee? Nou, vanmorgen wil ik het heel praktisch maken, en niet al te theoretisch, want de theorie kennen we allemaal. Je vraagt je af, waar is dat nou eigenlijk begonnen? Nou, het is begonnen bij God zelf. Wist u dat, die wapenrusting? Hebben jullie een Bijbel bij je? Zoek het eens op. Jesaja 59. Daar is het begonnen. Wacht eens even. Even reorganiseren hier. Zo. De Bijbel hier. Zo. Jesaja 59. Nou, het is een heel ernstig hoofdstuk. Israël wil het niet, wil niet verlost worden. En er is niks en het is erg. En de Heer praat over maaksels van boosheid. Dit is de 51-vertaling. Ze willen verlossing, maar die blijft verre van ons. En het lijkt nergens op. Jesaja 59, lees het maar eens. En dan staat er in vers 15, maar de Heere zag het, ziet u het? En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was, hij zag dat er niemand was, en hij ontzette zich, omdat niemand tussen beiden trad. En dan zie je het volgende vers, nou moet God wat doen. Toen bracht zijn arm hem, wat staat er? Ja, in het Hebreeuws, Jezus. Mooi hè? Toen bracht zijn arm hem Yeshua. Toen bracht zijn arm hem, daar hebben we van gezongen. Zijn arm bracht hem hulp. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Hij bekleedde zich met gerechtigheid. Daar doet hij dus iets aan. Als met een panzer. Als met een kogelvrij vest, zou je kunnen zeggen. En de helm van wie? Jezus, dat staat er, Yeshua. Of een vorm daarvan, was op zijn hoofd. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad. Nou, hier zie je dus dat God zelf al, en je denkt van nou, het is poëtisch, het is poëtische taal. Nou, ik kan u één ding vertellen. Als Mohammed Jesaja had gelezen, had de islam er anders uitgezien. Maar ze hebben het van hem afgeschermd. Er is een hele geschiedenis, hij heeft al delen van het evangelie gehoord. Mensen hebben de dingen hem verteld, maar het steeg naar zijn hoofd. En Jesaja nooit. Want Jesaja is het sleutelboek tot de drie-eenheid. Is zo duidelijk. Zijn arm bracht hem hulp. Wie is nou de arm van God? Nou, Jezus. Nou. Dus er moet iets gebeuren. En God trekt ten strijde. Die gaat iets doen. Die doet iets aan. Nou, we kennen dat allemaal van teksten uit Romeinen. Er staat zo'n tekst in Romeinen. Doet de Heer Jezus Christus aan. Jullie kennen die tekst vast wel. En die beroemde tekst van het aandoen van de wapenrusting. Efeze 6. Ik zal even die nog. Nou, daar staat die tekst. Hè, toen bracht zijn arm hem hulp. Ik zie dat je op de achterste rij kun je dat vast niet lezen. Maar dat hindert niet. Maar ik ga nou een beetje in de praktijk. Want er staat in Efeze 6 dat je mag met aanhouden bidden. Dus er staat die wapenrusting. En er staat er een bid daartoe bij elke gelegenheid met aanhoudend bidden in de geest. Bij elke gelegenheid. Doen we dat? Soms dan, ik ben wel eens, als ik iets kwijt ben of zo, dan ga ik eerst een uur zoeken. En dan denk ik, nou, ik ga er maar eens voor bidden. Want, en dan denk je, ja, waarom doe je dat niet meteen? Ja, je moet paraat zijn. Kom op. Hè? En, maar goed, we denken nog dat we heel wat kunnen. Hè? Maar er zegt, de Bijbel praat over listige streken, verleidingsprocessen van Satan, omleidingen, zegt de Statenvertaling. Bid ter alle tijden, bid hè, als het, op het bij elke gelegenheid. Nou, hoe doe je dat? Nou, u ziet hier een hele oude eend in de modder, ergens in Hongarije, waar we vast kwamen te zitten met een oude eend, toen we begonnen te smokkelen Bijbels voor Open Doors. En een van de eerste smokkelauto's waar ik mee gewerkt heb, was, ik ging met een ander mee, ik was toen nog jong. En nou ja, we moesten als een boot door de modder heen. Maar ik kan u vertellen, een eend is een fantastische auto. Ze zijn niet meer te betalen tegenwoordig. Als je ze hersteld koopt, betaal je er geloof ik 15.000 euro, 20.000 euro voor zo'n eend. Ik had vroeger ook eenden, ik had ze moeten bewaren ergens in een schuur. Maar goed, hoe doe je dat nou? Nou, wij baden natuurlijk elke ochtend, Heer, en dan was je stil en dan bad je. En dan, dan was je daar klaar voor. Maar er staat elke gelegenheid. Nou, dat was een goede gelegenheid, 's ochtends, bidden, ja, oké. En we reden naar Tsjechoslowakije en we moesten ons eerste adres opzoeken. En we hadden een tekeningetje en een straatnaampje, waren we heel voorzichtig mee. Dat hadden we verstopt ergens. En het stadje hadden we eronder gezet, waar we moesten zijn. Daar moesten we iets heel belangrijks brengen voor een jeugdgroep. En we konden het niet vinden. Het leek nergens op. We kwamen die stad binnen en het was één verwarring. En wat is het dan mooi, als je op een gegeven moment kunt zeggen, ja Heer, wij kunnen het niet vinden, maar dit ding wat we bij ons hadden, een heel grote tape recorder toen nog. Nu heb je zo'n dingetje bij je en dan kun je zo in je binnenzak. Maar toen hadden we een grote tape recorder. En dat was een zwaar verboden ding in Tsjechoslowakije was dat. En, maar Heer, wat doen we nou? Wat wilt u ons leiden? Wilt u ons leiden? Maar je kunt niet aan iedereen de weg vragen. Dat is veel te link in die Oost-Europese landen. Die communistische landen. En mensen willen ook niet met buitenlanders praten. En we zeiden, Heer, laat de eerste, de beste, aan wie we het vragen, laat die het weten. Nou, en we reden. En op een gegeven moment, die kerel, die vragen we. Dus we klapten dat raampje open van die eend. Hè. Je doet altijd zo bij een eend. En we zeiden, meneer, weet u ook waar deze straat, en die man die wilde eerst niet. En die was een beetje zo. En die kijkt, die begint te lachen. En zei, wat is er? En zei, jullie zitten in de hele verkeerde stad. Hoe kan dat nou? Nou, die plaats was iets als, ja, hoe kan ik dat, laat ik Zwolle nemen. Of Wapenveld. Het was niet Wapenveld, maar Wepenveld. Heel andere stad. En dat was in Tsjechisch, Trinets, maar dat was Trenčín. En dat hadden we verkeerd geschreven, of wel goed geschreven, maar verkeerd in onze gedachten. We dachten lekker dichtbij. We moesten daarna nog 2,5 uur racen door Tsjechoslowakije met die eend om naar onze plek te komen. En daar gebeurden bijzondere dingen. Nou, dus het is, je bidt en je vraagt God om wijsheid en het komt en hij geeft dat. En dan tijdens het rijden, ik las de kaart en dan zei ik tegen Henk, medereiziger, de chauffeur, Henk, nou komt er een bocht naar rechts. Nou, ja, klopte niet altijd die kaart in Oost-Europa, maar goed. Nou, volgende voorbeeld was, we moesten een keer je kunt ook anders doen, je hoeft niet altijd te bidden tijdens het rijden, of te rijden tijdens het bidden. We moesten een bijbeldropping doen in Roemenië naar een heel belangrijk adres. Er was een fotograaf, die man was heel strategisch bezig. Nou, die smokkelde zelf ook bijbels door het land heen op een speciale manier. En ook die tekening klopte niet. En we snapten er niks van. En je kunt niet, als je in zo'n dorpje 's avonds loopt en je zoekt een adres, dan word je gevolgd. Niet zozeer door de geheime politie, maar door hondengeblaf. Overal waar je komt, dan loop je langs een poort, blaft die hond en dan begint die volgende, begint die volgende. En je kunt zo helemaal je spoor volgen naar al die hondenblaf en dan wordt die weer rustig. Dan kom je terug, begint het hele feest weer overnieuw. En je kunt maar één keer zoeken, want daarna zeggen de mensen, wat is er aan de hand? Nou, we konden het niet vinden, er was grote verwarring. En we zeiden opnieuw, vader, deze bijbels, we hadden toen echt een vracht bijbels, die moeten naar deze broeder toe. Het is uw woord, het moet op de plek terechtkomen. En we zijn de stad weer uitgewandeld naar onze auto, die hadden we daar geparkeerd, met de motorkap open, alsof we pech hadden. Ja, zo moest dat in die tijd. En we zijn naar een andere plek gereden en we hebben echt doordringend gebeden. En mijn collega Ben, die ziet in één keer voor zich, hij zegt, Jan, ik zie iets. En hij zag twee nummers, ik leg dat uit in mijn boek, ik vertel dat direct nog wel. Hij zegt, ik zie twee nummers, dat heb ik onthouden en dat dorp is nieuw genummerd. Dat is opnieuw ingedeeld. Ik zeg, nou, vertel maar eens. En hij begint het uit te leggen en ik snap er helemaal niets van. Tot nu toe niets. Hij legt het uit in het boek, maar ik begrijp het nog niet. Ja, jullie zitten allemaal een beetje verbaasd te kijken, maar is dat zo'n dom mannetje? Maar goed, ja, geef het toe. Ik snap het niet, maar hij snapt het wel. Hij kreeg van God dat licht. En hij zegt, Jan, ik weet nu waar het is. Ik snap het. Ik zeg, nou, joh, weet je, ga maar rijden. En hij reed zo rechtstreeks naar die broeder toe. Geweldig. We hebben dat op andere plekken meegemaakt, dat we ergens waren en ook de zaak weer niet konden vinden. En het dorp had een knik. En in die knik, en je moest altijd 's avonds die bijbels droppen, en in die knik, daar zat een groep jongeren. En dus je rijdt die knik voorbij heel langzaam, en die zeggen van, oké, nou is een westerse auto in ons dorp, wauw. Ja, je wil dus ook niet meer terug, je wil niet meer zoeken. En we gingen die knik voorbij, en toen het dorp uit, we hadden het niet gevonden. En we zeiden, Heer, ook weer opnieuw, bij elke gelegenheid. Heer, tijdens het rijden, vader, ook dit gaat gebeuren. U moet het ons aanwijzen. Vader, wilt u dat doen? We reden terug tot de knik. Toen zeiden we, Heer, we gaan die knik niet voorbij. Het moet hier zijn. Want dat is te link. En we rijden daarop af. En in één keer wisten we, alle twee tegelijk, dit huis is het. Dit is het. We rijden hup naar de poort. Ik stapte uit, ging de poort binnen, kom in een huisje en ik zie meteen in het Hongaars, in Roemenië had je heel veel Hongaren ook, allemaal kleden met teksten in het huis hangen. En ik wist, ik ken geen Hongaars, maar je zag die bijbelteksten. Even. En ik wist, we zitten goed. Zo greep God in. En de laatste keer hebben we dat we daarheen konden, hebben we een hele grote actie. Deze wagen is er nog, die staat nu in Duitsland. Dat was een van de toenmalige grotere auto's van Open Doors. Er gingen geloof ik 1400 bijbels in. Je kon niet veel bagage meenemen, want dan lag je helemaal zo zwaar van de bijbels. En wij gingen naar Roemenië. We hebben toen een actie vlak voor de winter. Hebben we gehouden 5000 bijbels met andere auto's. En op de terugweg, er is zoveel gebeurd tijdens die reis. Ja, ik wou dat ik het jullie allemaal kon vertellen. Nou, dat kan ik ook. Ik heb erover geschreven. Aad, jij hebt het al gelezen, die reis naar Hongarije, naar Roemenië en andere reizen. Dit is een praktische handboek over wat er gebeurt. En ja, dat je soms verbaasd bent, dat je soms ook niet weet, al weken niet weet, wat is er nou gebeurd? Maar God heeft je beschermd, maar je weet niet wat er gebeurd is. Nou, dat is prima, dat hoor je dan wel een keer, of straks in de hemel. En je beschrijft ook hoe Roberta en ik gearresteerd zijn in Roemenië. In de tijd van Ceausescu. En eerst waren wij, ik bad ook weer inwendig. Hè, wat Anne van der Bijl altijd bad. Hè? Van Heer, verblind hun ogen. Verblind hun ogen. Ja, Heer, nou, doe wat, vader. Oh, je stond erbij zo. En ze trekken die hele auto open. Hele vloer eruit. Dat was op de terugweg trouwens. Heel gek, maar dat leg ik wel uit. En toen op een gegeven moment zei ik, Heer, nou hoeft het niet meer. Ze hebben het gezien. Dus ze zagen het. Dus het gebed had niet geholpen, dachten we. Maar de Heer heeft uitkomst gegeven. Zijn vrede toen ze het vonden, hè, waar of niet, Roberta, viel over ons. als een deken en we voelden van, Heer, u bent toch in controle. U gaat hier iets mee doen. Dit kan niet anders. En het gekke is dat je eerst denkt van, ja, wat gebeurt er? Oh, nou hebben ze de vakken. Er zaten nog wat bijbels in, dat is een heel verhaal. Maar toen gebeurde er iets binnen de organisatie Open Doors, dat wij terugkwamen, wat nodig was. Dat was nodig om iets te veranderen in de organisatie. Ik ga er niet verder op in. Maar dan, als je daar later dan, als je dat hoort en ziet, van denk ik, oh, dus dat was het effect. Dus dat wilde u doen. We snapten het eerst niet, maar een God die je snapt, is dat nou altijd zo succesvol? Een God die je snapt. Oh, ik snap wel hoe hij de hemel en aarde geschapen heeft. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap niks van het heelal. Het wordt elke keer groter, het groeit net als bomen. En als je plantjes zaait en zo, dat begint ook maar door te groeien. Het onkruid groeit ook door. Zelfs het heelal, sterrenstelsels groeien door. Kun je zo God snappen? Nee, dat snap je niet. Het is ondoorgrondelijk. En toch is hij dichtbij gekomen in Jezus. Nou, dus lekker praktisch, bezig. Nou, dit boek praat over die praktische punten. Ik heb er een paar meegenomen. Een groot deel van de opbrengst gaat naar Open Doors, dat is juist het mooie. Maar ja, wij zijn daarna, zei Roberta en ik, oh dat is dat boek, zijn we gaan vliegen in Colombia. En duizenden vluchten, duizenden mensen, we hebben heel veel mogen doen. En films mogen laten zien, uiteindelijk bijbels verspreid. Maar er was één landingsbaan en dat was dat strookje daar, de 300 meter ellende. Maar ja, het was echt, weet u wel, gekke. Op zulke banen gebeurt bijna nooit wat. Want je zit op de rand van je stoel en je hebt gas. En het is echt van, jongens, het moet precies. Ik moet geen 51 mijl vliegen, maar 48. Nou, zo precies gaat dat. Je zet hem op de juiste plek neer, remmen. En je staat stil. Nou, maar er was altijd spanning op die strip. En als piloten, we waren met z'n tweeën, baden we ook 's ochtends, stonden we bij het vliegtuig. En dan legden we handen op elkaar schouder. Heer, bescherm ons vandaag. Wilt u uw naam verheerlijken? Mogen we op plekken komen waarvan we nu nog niet wisten dat ze bestonden? Of wat dan ook. Maar dat uw naam verheerlijk wordt, bescherm ons. Zegen de motoren, we hadden er maar eentje per vliegtuig. Dus die moest het wel blijven doen, dat snapt u ook wel. En dat is een keer ook niet helemaal goed gegaan. Maar oké, ook daar heeft God ons uitgeholpen, anders hadden we hier niet gestaan. En maar op deze strip, deze landingsbaan, daar was altijd gedoe. En hier, dit was wel trouwens de aankomsthal, de vertrekhal, het restaurant, het huis van de predikant, het huis van de leraar, het restaurant hier en de toilet. Nou, en vaak als je daar landde, waren er wel 30 mensen, zoals die vorige dia. Die zag ik nog even, dat is niet daar, maar dat is weer ergens anders. Altijd weer mensen. Maar hier was altijd spanning. En toen zeiden we met elkaar, wat is dit? Daar is geestelijk iets aan de hand. Maar wat? Nou hadden we op ons dashboard, ik weet niet of u dat kunt zien, hier, hadden we een checklist. Een hele simpele, tegenwoordig is alles helemaal touch en elektronisch. Maar goed, het werkt hetzelfde. En als je ging starten, dan deed je deze drie dingen en die paar dingen en die. Nou, en dan ging er hier een groen lampje branden. En als je voor het landen, dan deed je dit naar beneden. En die laatste, daar kon er nog wel één bij. En toen zeiden we, weet je wat we gaan doen? Dat deden we normaal niet, want je had je aandacht nodig. Maar laten we nou eens bij die strip, als we daar aankomen, dan vloog je er eerst overheen. Laten we nou, en dan zetten we op dat dingetje hier, PRPR. Niet public relation. Prayer. En ja, je kan natuurlijk niet met je, als je over zo'n strip vliegt, niet met je ogen dicht zeggen, Heer, we komen nu ook eindelijk tot u. Want dan sla ik je ogen op naar de bergen en je vliegt er ook in. Ja, dat. Maar goed. Maar dan zeiden wij, Heer, en dan, als je dan lang, zag je dat stripje in de verte. Nou, Heer, we willen uw vrede daar verkondigen. We willen dat uw geest daar is. En dat er geen gedoe meer is. Noem dat soms wel even anders in het Engels. Maar dat, hè, God is heel praktisch en die houdt daarvan. Als je je hart leegt aan hem toe. Heer, we willen geen gedoe. Nou. Maar we willen dat uw naam verheerlijkt wordt en we willen die plek zegenen. Nou, en dan landen, keurig, passagiers eruit, erin. En weet u, al die mensen veranderden. Of niet? Ja? Maar wie veranderde er? Als je ergens voor gaat bidden, gaat God met jou beginnen. Oh, Heer, die buurman, die is zo... En die situatie in de straat en op mijn werk en oh, hier verander die baas en alles. Dan begint God met jou. Want dat bidden zorgt voor die verbinding met hem, met Gods geest. Daar gaan we het direct nog even over hebben. En dan gaat hij eerst in jou aan het werk. En het gekke is, je bad ervoor en dan was het anders. Je stapte uit met veel meer vrijheid. Van, hier ben ik. En je werd iemand door Christus. Door Christus, niet omdat je zelf... We zullen dus even. Nee, door hem. Nou, en dat gebeurde ook. En het resultaat, en dat... Ik heb ook een vliegboek geschreven. Ik geloof dat jullie dat al hebben gezien hier. Maar dat staat niet in dat boek. Het resultaat is dat ik op een gegeven moment op een dag... Bijbels of deze Spaanse Gideon, Nieuwe Testamenten met de psalmen en spreuken... mocht uitdelen... aan vrijheidsstrijders die daar waren. Die stonden toevallig, we waren geland en die stonden hier. Bij dat hutje en iedereen was doodstil. En er was een gewond iemand en ja, ik was heel spontaan. Dus ik heb ze wat eten gegeven wat er in de buurt was, iemand verkocht dat. En ik heb ze allemaal deze Nieuwe Testamenten. Nou, je kunt ervan lezen, maar dat was een bijzondere tijd. En later vertelde ze mij wat jij gedaan hebt. Het was loeigevaarlijk. Een week later dat ik weer kwam. Ik zeg, ik weet van niks. Mijn naam is Haas. Hè. Ik weet het niet. Ja, zei ze, als jij eten geeft aan vrijheidsstrijders, dan komt het leger en die kan zelfs het dorp platbranden. Maar, jij weet dat niet. Jij bent een gringo, zeiden ze altijd. Ik was gringo, hè, Amerikaan. Dat zei ik altijd, nee, ik ben Hollander. Maar het is allemaal hetzelfde daar. Dat is uiteindelijk heel goed gekomen. Dat gebeurt er dus. Ja. Nou heb ik er nog één, want wat gebeurde er in, met het woord, want ik heb die dingen nog wel meer uitgedeeld. Ik vloog eens een keer ergens heen en toen zag ik in mijn ooghoek een legerhelikopter. Ik zal hem even kijken of ik geloof dat ik hem heb. Even kijken hoor. Ja, dat is hem. Nou, dat is geen kleintje hoor. We gaan een man of 12 in. En kan ik bijna harder vliegen dan die. Ik kan ze uitvliegen, maar als hij echt gas geeft, dan houdt hij me wel bij. Dat wist ik ook. Maar ik zag hem op een gegeven moment. Ik vloog in het binnenland van Colombia. En ik zag hem aankomen en hij nam meteen een bocht. Ik denk, nou, die gaat mij volgen. Dus so be it. Dus ik landde op een stripje, hele lieve christenen daar, klein kerkje, kleine gemeente, kwamen we één keer per week. En ik hoorde al dat geklapper, dat ik mijn toestel omdraaide, klaar om op te stijgen. Toen ging ik voor dat toestel staan, heb ik die helikopter gewoon binnen geloodst. Zo, kom maar binnen, ja, land maar. Maar hij landde niet, de commandant die sprong eruit en die zegt, wat doen jullie hier? En ik had gewoon zo'n vrijheid, zo'n vrede. Ik zeg, ja, dat kan ik ook aan jou vragen. Wat doe jij hier? Want ik zie je nooit. Ik kom hier elke week, maar ik heb je nog nooit gezien. En waar haal je dat vandaan? Ik weet het. Ik denk dat het vrede van de Heer is. Hij zegt, heb je wapens bij je? Ik zeg, nou, daar hebben we het direct wel over. Maar ik zeg, niet wat jij denkt. Nou, en toen gaf hij een teken, een helikopter landen, soldaten eruit gingen om het vliegtuig staan. Hij zegt, wat zijn die wapens? En ik haalde mijn tas met bijbels onder mijn stoel vandaan. En ik legde ze neer, ik zeg, hier, dit. Hij zegt, ah, dat zijn geen wapens. Ik zeg, oh nee? Ik zeg, zijn dit geen wapens? En dan voel je weer de kans, je voelt ook dat God dan als het ware zegt, nou, doe maar, jongen, weet je wel. Toen zei ik, met alle respect voor het leger, want je moet ook respect hebben voor ze, als jullie op iemand schieten, dan heb je het liefst wat? Nou, dat hij dood neervalt, en mijn vijand, het liefst goed raak, weg. Ik zeg, ja, maar met het woord is het zo, als het woord raak heeft, en het woord raakt zijn doel, dan wordt die persoon niet dood, maar die wordt beter. die krijgt nieuw leven, die komt met Jezus in aanraking. En dat is wat dit woord doet. Ik zeg, en dan wordt de vijand, die eerst vijand wordt, wordt vriend. Maar je zegt, oh, interessant. Dus ik haal meteen die Nieuwe Testamenten tevoorschijn, die Gideons. Ik had er altijd een heel stel aan boord. En die soldaten zijn allemaal weggegaan met een Nieuw Testament in hun borstzak. En wie weet dat je ooit nog eens hoort van, daar is het begonnen. Dat is dan je gebed. Dus dan deel je dat krachtige woord uit met het gebed erbij, Heer, laat het doel raken. Nou, ik heb ook één ding meegemaakt en dan gaan we door. En dat gaat hierover. Dit is de nieuwste helm van de F-35. Weet u wat die kost? Nee, 4 ton. 400.000 euro, dollar. Ja. Ongelooflijk duur ding. Nou, en zo, dat is de mens. Maar de Bijbel zegt, wie lof offert, wat nou, en wat komt er achter? Eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil, dat hij Gods heil gaat zien. Oh, heil. Daar staat ook Jezus trouwens. Staat wel 63, 65 keer Jezus in de psalmen. Moet je eens uitzoeken met Hebreeuws, dat kun je op het internet. Jezus, Hebreeuws, psalmen. Nou, vind je het allemaal. En het is bijzonder dat ik hem Gods Jezus doe zien. De helm van Jezus. Het is ook van hem, hè? Die wapenrusting is van hem. Nou, wat gebeurde er? Wij gingen op verlof en het liefst, wij konden heel moeilijk brandstof krijgen voor de vliegtuigen. En dat was echt altijd een kriem. En we hadden een tank van 10.000 liter, dan moest er zo'n tankauto komen. Die hadden dan zo'n klein benzinepompje, zo'n knetterding. Ik dacht altijd van, als dat een keer fout gaat, dan is de hele boel vliegt zonder vliegtuig. En maar goed, het is altijd goed gegaan. Maar die tank was bijna leeg en wij gingen op verlof. En ik wilde mijn collega niet zonder benzine achterlaten. Dus we hadden benzine besteld, dat had die dag moeten komen. 'S avonds om 9 uur, we hadden alles ingepakt en we zouden gaan slapen. Werden we gebeld door de politie, 60 kilometer verderop, van die tankauto, die hebben wij hier, en die chauffeur, en bent u van de kerk? Want onze vliegtuigen stonden ingeschreven in naam van de gereformeerde kerk van Colombia, de Presbyteriaanse kerk. En ik zeg, ja, dat klopt, en ik verwacht die tankauto, ik had hem vanmiddag al verwacht. Hij zegt, ja, er is iets niet goed met het papierwerk, en die chauffeur die zit in de gevangenis. Ik denk, oh, wij moesten weg de volgende ochtend. En toen in één keer, ik zeg, nou, oké, goed, belt u me terug. Ik weet ook niet wat ik moet doen. Ik kom wel naar u toe de volgende ochtend met papierwerk van de toestellen en zo. En toen hadden we een les geleerd. Weet je wat we toen gedaan hebben? Wie lof offert. Lof offeren. En dan Gods heil ga je zien. Oh. Dus die lofprijs hier, ja, dat is niet zomaar wat. Dat is dat je het heil weer opnieuw ziet. Ook op plekken waar het deze week niet geweest is. Je hebt altijd weer plekken waar strijd is, waar soms ontmoediging is. En nou, in dit geval waren we behoorlijk ontmoedigd. Want ja, zo'n tankauto daar, mijn collega straks zonder brandstof, die vent in de gevangenis. We hebben de gitaar gepakt. En we zijn eerst gaan lof offeren. Het is eerst wel even offer hoor, want je denkt eerst, verdorie, die tankwagen. En dan zit die weer vast en wij moeten weg. En nou ja, Heer, ik prijs u, Heer, ik loof u. En Heer, ik prijs u. En dan breek je een beetje door. Ja, zo, soms begin je te lofprijzen, dan voel je dat helemaal niet hoor. Nou, dat is offeren. Kijk, als je het voelt, je bent hier bij elkaar, leuk, aardig. Maar door de week lof offeren, Heer. En dus zijn we uiteindelijk gaan zingen, Heer, we prijzen u. U bent Heer, u bent boven alles, u staat boven alles, u bent God. Nou, we hebben gezongen. Ik heb tegelijkertijd een vriend van mij gebeld, die was antropoloog, Colombiaan. Die was nog geen christen toen, dus later is hij dat geworden. En ik zeg, joh, we hebben problemen, onze tankauto zit vast. En hij zegt, ik ga je helpen. Wanneer gaan we weg? Ik zeg, morgenochtend om 7 uur is het goed. En ik neem een pistool mee. Ze hadden allemaal pistolen bij zich, die Colombianen. Die zei, nou, dat hoeft volgens mij niet. Ze zei, nee, ik... Nou, en wij rijden weg. En ik haal hem op en we rijden weg uit onze stad. En we rijden langs onze strip, 8 kilometer verder. Dat was een landingsbaan op een finca. En daar staat die tankauto. En wij, oh, hè? Dus wij, hupsiekee, naar die man toe. Die stond met dat pompie. Benzine, 10.000 liter. Duurde geloof ik 2 uur of zo. In die tank. En we zeiden, wat is er gebeurd tegen die man? Hij zegt, nou ja, ik snap er ook niks van. Ik werd in de gevangenis gestopt. En in één keer, s'avonds om 11:00, toen komt die politieman binnen en die gooit de deur op en die zegt, wegwezen jij. Sst, weg, eruit. Nou, in Colombia, vooral als je buitenlanders betrokken zijn, dat ruikt naar geld. Kun je altijd wel eventjes met geld iets, dat verwachten ze ook. Omdat we daarheen gingen en een 100 of 2, weet je wel, jongens, doe nou niet zo moeilijk en zo. Maar dat deden wij nooit, dat deden we niet. En die man is plotseling vrijgelaten. En we waren zo bemoedigd. We zijn daarna meteen op verlof gegaan. Dat kon nog net. En dan zie je lof offeren. Nou, helm. De helm des heils is ook een ander ding. Nou, dit was mijn helm. Hé, oh, wacht even. Wat doe ik nou? Ja. Nou, dit is mijn helm. Dit was ik, 25 kilo geleden. En dit was mijn helm. Die was geen 400.000, maar die was $600. Dat was ook al genoeg. En die deden we op. Maar ik zeg altijd, als ik de helm aandoe, want dat doe ik eigenlijk vrijwel dagelijks, dat wapenrusting. Soms dan sta ik op het toilet of zo, of ik in de kamer, en dan zeg ik, heer, ik doe nou even de helm van de heiling. Maar dan noem ik altijd met andere woorden. De helm van de heling, de helm van de genezing, de helm van de bescherming, de helm van de redding, van de bevrijding, wat je op dat moment nodig hebt, van de wijsheid, want het... Ja, het gaat om u. En wilt u... Het is van hem. Het is zijn helm. En die mag je dan opzetten. Nou, er is nog een geweldig wapen. En ik sprong eigenlijk een beetje op. Waar is die zangleider? Diegene die... Ja, daar. Dat is de Colossense 2. Ik dacht, verdorie, dat is mijn tekst. Nee, ik dacht dat niet. Maar het is inderdaad Colossense 2. Je zoekt het maar op. Want ik heb precies het stukje daarvoor... Iemand bad ook, heer, u bent de leeuw en het lam. En toen dacht ik, oh, daar had ik nog niet over nagedacht. Dat vind ik een mooi beeld. Leeuw, die wapenrusting, dat heldhaftige, zwaard van de geest, het woord van God. Nou, en dat zag er echt heldhaftig uit. En dan, maar Colossense 2, die, als u het opzoekt, en dan moeten we het even, ja, ik breek me ergens in, want bij Paulus is het vaak één sliert, hè. Ja, allemaal komma's, hij had een hele emmer met komma's bij zich, maar weinig punten. En, vers 8, ziet toe dat niemand u medeslepen, wijsbegeerte, en dan heeft hij het over Christus. Want in hem, vers 9, woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. En nou komt er iets. En, gij hebt de volheid verkregen in hem. Jij hebt het. Dat is, want wat is het volgende wapen? Dat is jouw positie. En heel vaak vergeten we die. Heel vaak raken we dat kwijt. En de duivel is als de kippen bij om jou te ontmoedigen. Dat je daar niet meer aan denkt, vooral niet meer. En oh, nou heb ik weer zo'n dag, weet je wel. Nou is het weer zo ver en dit en dat. En nou goed. Hier staat, je hebt de volheid verkregen in hem. En in hem, en dan krijg je dat stuk wat jij las. Nou, dan moet je dat daar maar lezen. Hey, hoewel je dood, hij heeft het bewijsstuk uitgewist. Goed, maar het gaat mij om die volheid. En het klinkt een beetje Cruyffiaans, wat ik nu ga zeggen. Je mag worden wie je al bent. Jullie mogen worden wie je al bent. En dat is een proces, dat gaat je leven lang door. En ik ben nou 74, hè? Allemaal kleinkinderen, en soms voel ik het wel hoor, dat ik 74 ben, dan, vooral als het zomertijd wordt, hè, dan goed. Maar je mag worden wie je al bent, want je hebt zijn volheid ontvangen. En aan de ene kant praten we over die wapenrusting, maar je mag nog iets anders aandoen, maar dat staat op de volgende bladzij. Dat is Colossense 3. Er staat ook leg dan af, heb ik het even nu niet over. Maar er staat in Colossenzen 3, vers 12. Hè, en ja, ik kan het daar wel. Maar goed, dat kun je bijna niet lezen. Dan lezen we even in Gods woord. Je moet iets, je mag iets aandoen. En dat is, die wapenrusting is als het ware dat externe. Dat heeft te maken met strijd en aantrekken. Maar binnenin, die wapenrusting zou de leeuw kunnen... Wie bad dat bij jullie? Die zou die leeuw kunnen vertegenwoordigen. Dat staat niet in mijn aantekeningen. Maar er is ook iets van dat lam. Inwendig. En wat is dat? Dat staat hier. Dat zijn al die eigenschappen. Doet dan aan, trek dan aan. Want we gaan ergens op af. God die ergens op afgaat, ook in Jesaja 59, die bekleedt zich, die doet iets aan, die zegt nou is het tijd. En als God dat doet, hoeveel te meer moeten wij dat dan niet doen? Ja? Nou, en dan zegt hij, doet dan aan als door God, wat? Uitverkoren heiligen en geliefden. Ja, dat waren die Colossenzen, dat waren zulke vrome jongens. Ja, maar ja, wij zijn de Herdianen. Hoe zeg je dat hier? Herdianen? Of hero's? Heerdenaren, nou, dat mag je van Utrecht niet zeggen hoor, Utrechtenaren, want dat zijn een heel slecht woord. Utrechters, ja. Maar, jullie zijn uitverkoren heiligen en geliefden. Dat is je positie. Dat, en dat zegt hij niet voor niks, Paulus, doet dan aan, beseffende wat je al ontvangen hebt, wie je bent in Christus, jij bent een uitverkoren heilige en geliefde. Nou, doe maar aan. En dat kan, want je hebt die volheid van Christus in je als een soort zaad. En dat mag gaan uitbotten, dat moet je wel onderhouden, dat moet je een beetje schoffelen en af en toe wat water geven. En dan staat er, doet daarna een innerlijke ontferming. Goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dan komt er een stuk vergeving, vergeef elkaar. Vergeef elkaar als de ene andere een grief heeft. Gelijk ook Christus u vergeven heeft. En doet bij dit alles de liefde aan. De band der volmaaktheid. Nou, en ik kan u vertellen, het is soms zo dat je hoort dat kerken, en dat is dan deze week weer gebeurd, elkaar de pan uitvechten om iets. En dan dit helemaal vergeten. En dan zeggen, ja, maar toch zijn wij alle door Christus eerst onbewoonbaar verklaard, toen onverklaarbaar bewoond door zijn volheid, heeft hij ons... is hij in ons hart gekomen. Nu mogen we van elkaar verschillen, maar er moet wel een band van de liefde blijven. En die ontbreekt er vooral bij Nederlanders. Die hebben meer theologie per vierkante centimeter hoofd dan welk ander volk dan ook. En dan raak je, dan worden het hete hoofden en koude harten in plaats van warme harten en koele hoofden. Ja. En ik weet niet of dat bij jullie zo is, ik denk het niet. Het is allemaal... vrede en liefde onder elkaar. Dat is toch, ja. Maar juist hier worden we getest. Juist hier zegt de Heer, bots af en toe maar eens. Ja hoor, dat is helemaal niet erg. Maar praktiseer nou het woord van God. Want dat is je wapen. Dat is het zwaard van de geest. Ja. En kijk daarnaar. Doe het aan. Doe dit aan. Dit zijn allemaal eigenschappen van het lam. Die ook de leeuw is. Dank je voor dat gebed. De wapen. En dat is de garderobe van God. Dit is de totale garderobe. Extern, intern, doe het maar aan. Heeft te maken met voorbereiding, met klaarmaken, je positie innemen, weten wie jij bent. En wie ben je? Beperkt, heb ik opgeschreven. Ik heb het hier over mezelf. Beperkt, zwak, niet alleswetend en vaak gebrek aan liefde. Oh, is echt waar. Slecht hoor, die predikers tegenwoordig. Ja. Maar beseffen dan ook wie hij is. Onbeperkt, krachtig, alleswetend, allesomvattend, alles overziend, vol van liefde. Van buiten de wapenen aandoen, van binnen zijn karakter laten ontwikkelen. Je hebt het al ontvangen. En wat doe je ermee? Nou, dat is de vraag. Doe er wat mee. Doet dan aan. Vader, dank u wel. Voor die rijkdom van uw woord. En dat het tot in de uiterste hoeken van ons hart mag doordringen, van ons leven. Maar ook van deze aarde, want het is nog op zoveel plekken niet. Dank u voor dat het wel voortgang vindt. Maar vraag nu tegelijkertijd dat het verder nog mag doordringen. in ons leven, maar ook in deze wereld. In Nederland, daar waar verdeeldheid heerst. Om te zien naar Jezus, die de twee één heeft gemaakt. Ook al tussen Israël en de heidenen. Die de tussenmuur, die scheiding maken, weggebroken heeft. Dat heeft hij daar al begonnen. Heer, hoeveel mag hij dan bij ons wegbreken? Waar wij scheiding maken. Ook in ons eigen leven, ook in ons werk, in onze bediening, waar we ook zijn. U bent de God van liefde. Dank u voor de wapenrusting. Dank u voor uw karakter. Dank u voor uw volheid die u aan ons gegeven heeft door de Heilige Geest. Dank u, Heer, voor deze ochtend. Amen.